kerkenraad deelt u het volgende mee. In ondertrouw zijn opgenomen Rodé Jongenotter en Enrico de Geus. Hun huwelijk zal woensdag 3 juli worden bevestigd door dominee J.J. ten Brinke in de hervormde gemeente te Woudrichem. Deze dienst begint om 2 uur. Dinsdagavond nemen de oudste kinderen van klas 4 afscheid van de zondagschool. Deze avond beginnen we 7:45. Iedereen is van harte welkom. Dit zo de Heer wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heer. In de naam van die God die de hemel en de aarde uit niets heeft geschapen. Die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit Psalm 29, de versen 1 en 6. 29 vers 1, aardse machten, looft de Heere, geef de Heere sterkte en eer. En het zesde, loof de Heere die wonderen werkt. 1 en 6 van 29. stellen ons onder de tucht van de heilige wet des Heren. En in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 119, het 83ste vers. Wat vrede heeft elk die uw wet bemint. En wat er verder volgt. Daarna lezen we uit Gods heilig woord de brief van Paulus aan de Romeinen, het 5e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 11. Romeinen 5, vers 1 tot en met 11. Dat lezen wij samen nadat we gezongen hebben Psalm 119, vers 83 en geluisterd hebben naar Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus, door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt, en de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop, en de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, die ons is gegeven. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven, want voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Veel meer dan zijn we nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening gekregen hebben. Tot zover.
De tekst voor de prediking is ook uit dit gedeelte genomen, Romeinen 5 en dan de versen 1 en 2. Romeinen 5 vers 1. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade in welke wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. We willen samen eerst de Heer gaan bidden om zijn zegen over ons samen zijn. In de voorbeden gedenken wij aan broeder J. Bevelander, Jaap, in Siloa Betsan, die waarschijnlijk een TIA heeft gehad en lichamelijk achteruit gaat. We bidden voor Anita de Waal, die weer voor enkele weken naar Zwitserland hoopt te gaan. We bidden voor de langdurig zieken en in de dankzegging denken wij aan de familie Zevenbergen Vlier, Jano en Marjolein, bij de verblijvende geboorte van hun zoon Levi. En zoals u in het kerkblad hebt kunnen lezen, waren er aanvankelijk grote zorgen om zijn gezondheid. Inmiddels mag het beter gaan. Er was een goede uitslag van de MRI-scan en hij is overgeplaatst naar de medium care, nog steeds in het UMC Utrecht. En we bidden ook voor broeder A. Visser, die 65 is geworden en in Delta Antas in Portugal verblijft. Zoeken wij samen Gods aangezicht. Groot en heilig God, uw aangezicht zoeken wij nu we samen hier in dit bedehuis bijeen zijn. Allereerst om u te danken, want Heere, de lof is toch betamelijk. Dat we onze dank u brengen, Heere, omdat u het bent die ons het leven geeft, die ons dat leven ook weer wil teruggeven als wij geslapen hebben, als wij onze geest moesten overgeven. U hebt hem weer gegeven, Heere, dat we wakker mochten worden, dat we aan een nieuwe dag konden beginnen. U gaf ons alle middelen om weer te kunnen leven, om dat leven te onderhouden. En uw woord mocht in de gezinnen ook alweer gelezen worden. Bij het opstaan mochten onze knieën gebogen worden om u aan te roepen. En nu, Heere, zijn we hier in uw huis. En dan weet u volmaakt met welke gedachten dat wij hier in de kerk zitten, met welke bedoelingen dat we hier gekomen zijn, waar ons hart mee vervuld is, wat ons grootste goed en wat onze grootste rijkdom is, of waar we naar uitzien, of waar we in onze gedachten mee bezig zijn. Heere, van nature, dan is er geen plaats voor u die van uzelf zegt dat u het allerhoogste en het eeuwige goed is. En dat zal ook deze en gene, en uiteindelijk moeten we dat allemaal wel erkennen, moeten beleven dat wij niet verstaan de dingen die des geestes God zijn, dat we met onze rug naar u toestaan, dat we zo op kunnen gaan in de dingen van de tijden, van de wereld, zo gericht op het hier en op het nu. En als we daar zo vol van zijn en zo ook in de kerk zitten, terwijl op dit moment misschien onze gedachten al aan het wegdwalen zijn, dan moet het ons niet verbazen, heren, als er vanochtend in de kerkdienst niets gebeurt voor ons. Dat er niets voor ons bij zit of dat we het niet opmerken. En dat we hier wel zijn en dat we hier wel een poosje ouder worden, maar dat we straks weer naar huis gaan en dat we eigenlijk niets hebben meegekregen. Dat we het of te moeilijk vonden, of dat we het te zwaar vonden, of wat er voor gedachten ook bij zijn als we de kerk weer verlaten. Maar dan doet het niet waartoe u het zendt, dan wordt het niet voorspoedig. Integendeel zelfs, uw woord laat het ons zien en dreigt er ons ook mee dat als het woord niet tot ons voordeel is, dan zal het eenmaal tot ons oordeel zijn. De weg geweten te hebben en hem niet te hebben bewandeld. Heere, geef toch dat we ontwaken mogen uit die valse rust die het zoekt in het hier en in het nu. Of die het zoekt in de godsdienst, in wat wij nog kunnen, in onze werken, in ons doen en nalaten. Maar Heere, geef dat we meegenomen mogen worden door dat woord van de apostel Paulus in de gemeente van Rome. Van de vorige keer hebben gezien dat het hart is van de schriften, wat de sleutelbrief is tot het verstaan van de dingen van u. Heere, geef ons die sleutel te hanteren. En geef dat we mogen beginnen waar Paulus ook begint, waar u begint. Namelijk in onze doodstaat, in onze verlorenheid voor u. En dat we zien mogen dat wat u van ons vraagt, of het nu goede werken zijn, of het nu uw liefde hebben boven alles, of de naast als onszelf, of het nu tot geloof komen is, of tot bekering komen, dat alles bij ons onmogelijk is. Omdat we zo vleeselijk zijn en zo verkocht onder de zonde. En dat we daarom dat wonder van genade nodig hebben. Dat gij ons dat waarachtig geloof schenkt, zoals het avondmaalsformulier zegt, waardoor wij deze uw weldaden kunnen aannemen. Waardoor er in ons hart plaats komt voor de bediening van de Heer Jezus Christus. Voor het gelovig zien op Hem die Gij, Heere, tot zonde hebt gemaakt. Dat er in ons hart iets gaat veranderen. Wat we ze misschien zelf niet verklaren kunnen. Maar dat U dat koord onder onze levens legt en dat U gaat trekken uit die duisternis. En wat een verzet zal dat dan opleveren, Heere. Want het vlees dat begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees. Zo zegt Paulus, alzo dat ge niet doet hetgeen gij wildet. Die strijd van binnen. En toch die onverklaarbare trekkingen en betrekkingen op u. Zodat we niet na kunnen laten om u aan te roepen. In onze nood bij u aan te kloppen. Heere, of u zich over ons wilt ontfermen. En als we zo in de kerk zitten, Heer, en als dat de beleving van ons hart is, dan zou het wel eens kunnen zijn, Heer, dat er een woord voor ons bij is. En dat we het ook opmerken mogen. Dan zou het kunnen zijn dat als de naam van de Heer Jezus Christus klinkt, en als Hij wordt uitgeschilderd in zijn lijden, in zijn sterven, dat dan de snaren van onze ziel beginnen te trillen. En dat zijn naam als een uitgestorte olie is voor onze ziel. Heere, laat dat zo mogen gebeuren. En geef dat uw woord zo zijn kracht mag doen. Door de wederbarende werking van uw Heilige Geest. Wilt u dat voor het eerst doen, Heere, als wij nog helemaal voor eigen rekening leven. Nog in de doodslaap gevangen liggen. Heere, wek ons op. Door de stem van de Zonen Gods. Want zo zegt u het toch, die stem gehoord zullen hebben, die zullen leven. En wilt u ook, Heere, mensen die daar iets van hebben moeten leren, midden in de dood te liggen, dat die het leven buiten zichzelf mogen zoeken bij u, die zich zo vriendelijk aanbiedt in het heilige evangelie, die zelf tot de mens komt en zo mensen tot zich trekt. Heere, wilt u geven dat woord van vrije genade in onze ziel mag zinken, En dat geloof mag worden geoefend bij degene die dat van u hebben ontvangen. Geoefend mogen worden in het voorwerpelijke. Dat ze niet zo werkzaam meer zullen zijn met de bevindingen in het eigen hart, maar dat de werkzaamheden mogen liggen in hem die gij gezonden hebt. Opdat er een vastere gang mag komen in die beloften Gods die in Christus ja en amen zijn, die gij door uw geest verzegelt in het hart. Heere, wilt u dan door die genade in onze harten werken? En geef zo dat de tekst van deze ochtend betekenis mag hebben of mag gaan krijgen. En dat het nut, de baten ervan mag gevoeld worden. Wij hebben vrede bij God. We gaan naar luisteren, Heere, wat die woorden betekenen. Geef ons daar inzicht in als prediker. Omdat we het helder mogen uitleggen, mogen verkondigen. Maar ook dat het begrepen, dat het verstaan mag worden. Ja, dat het door uw geest toegepast wordt. Wilt u met ons zijn, Heere, in de omstandigheden van het leven die wij ook weer hebben meegenomen naar deze kerkdienst toe, waar onze hoofden en onze harten toch ook zo vol mee kunnen zitten, waar onze schouders van naar beneden gedrukt worden, waar ons hoofd somber van kan worden, als we denken aan de rouw en aan het verdriet, aan het gemis, aan de eenzaamheid, aan het alleen gaan, aan het gebogen gaan van een kruis, als er zorgen zijn, ziekten, noden en behoeften, tegenslagen op allerlei manieren. Heere, we zien op tot u, die toch op zoveel plaatsen juist de ellendigen moed wil geven om hun ganse hart voor u, de Heere, uit te storten. Met de bede of dat gij hen genadig wilt zijn en hulp wilt bieden ter bekwame tijd. Heere, wij bidden u in het bijzonder voor Bevelander, die in Siloa Bethsan wordt verzorgd en van wie gezien wordt dat zijn toestand achteruit gaat, ook al heeft hij zelf niet het vermogen om aan te geven wat er met hem aan de hand is. Als er vermoeden is van een beroerte en als men ziet dat hij af en toe wegraakt en zo anders reageert dan anders, dan kunnen de zorgen groot zijn bij degene die hem lief zijn, die ook voor hem zorgen, die verantwoordelijkheid voor hem voelen. Heere, gedenkt u ze, gedenk hem bovenal. Wil hem alles schenken wat hij nodig heeft, Heere. En dat in het bijzonder op geestelijk gebied. Waarin hij ook voor mensen zo moeilijk te bereiken is. Maar Heere, dat geldt voor u niet. Voor u zijn er geen gesloten deuren. Voor u is er geen mens onbereikbaar. Heere, wilt u ook in zijn hart werken. Die wonderlijke genade die hij zo nodig heeft, ook in zijn eigen omstandigheden en beleving. De troost die er bij u te vinden is in leven en sterven, door het bloed van Christus. Gedenk aan hem, Heere, en sterk hem en ook degene die om hem heen staan. We bidden u voor Anita, die u opnieuw vanwege haar gezondheid voor enkele weken naar Zwitserland gaat, moet gaan, want het gaat niet goed met haar, Heere. Wilt u geven dat die ijle berglucht haar weer goed zal doen en dat niet alleen de astma, maar ook alle andere kwalen die ze ook ten gevolge daarvan heeft, mogen worden gelenigd, dat er iets van adem mag komen in allerlei opzichten, rust ook in haar lichaam, maar ook in haar geest. Gedenk haar, Heere, en spaar haar ook in die weken dat ze niet thuis is. Wij bidden u, Heere, voor degene die al langdurig ziek zijn, waar we u al zoveel malen voor hebben gebeden, die op allerlei manieren in hun geest of in hun lichaam gevoelen dat ze zwak en broos zijn, kuren ondergaan, behandelingen, medicijnen, rust. Heere, u weet wat hen beweegt en wat hen zo bezighoudt. Wij mogen u ook dankzeggen dat de familie Zevenbergen, Vlier, Janno en Marjolein werden verblijd met de geboorte van de kleine Levi. Heren, wat waren er grote zorgen toen het kleine jongetje niet ging ademen en toen hij direct door de artsen moest worden behandeld en heel intensief moest worden behandeld in Utrecht. En Heren, u hebt die behandelingen willen zegenen en wij danken u, Heren, met hen dat we in een land mogen leven als het onze, waar de medische zorg zo door u gezegend is dat dit mogelijk was. Want Heere, zijn leven werd bedreigd en u hebt hem nog gespaard. U hebt de middelen willen zegenen. En de medicijnen en ook de doktoren ook uw zegen willen verlenen. En nu, heren, is er ook dankbaarheid vanwege een goede uitslag van de MRI, dat er geen verontrustende dingen op zijn waargenomen. Heren, wilt u dat ook bestendigen en geeft dat het ook mag blijken, ook in de komende dagen en weken, dat hij zelfstandig zal ademen en gaan drinken en al die dingen die een gezonde baby doet. Heren, onze dank is groot voor die weldaden die gij onverdiend geeft. Maar het bepaalt hen en ons erbij dat dat leven al vanaf de allereerste begin bedreigd wordt door de dood. En dat zou niet zo zijn, heren, als dat pasgeboren leven geen zondaarsleven was. De dood is tot alle mensen doorgegaan, omdat alle mensen gezondigd hebben. Niet alleen de grote, maar ook de allerkleinste, al is het dan nog niet met de daad. En ook de kleine Levi, heren, heeft toch de genade van de Heer Jezus Christus nodig. O heren, werk dat ook in zijn hart en leven. En geef, heren, dat Marjolein spoedig mag opknappen. Geef dat ze spoedig met z'n drieën terug naar huis mogen keren. Maar bovenal dat deze weg hen mag verbinden aan uw genadetroon. Ook met de grootouders, overgrootouders, die ook met deze gang ook zo betrokken zijn geweest, die het ook gevoelen. Heren, wil ook hen gedenken en de ware dankbaarheid in het hart werken. We bidden u en danken u ook, heren, voor broeder Visser, die in Delta verblijft. Heren, u kent ook zijn ontzaggelijk moeilijke omstandigheden en ook die van zijn oude moeder die meeluistert. Gedenk hen, heren, gedenk hem in zijn zo uitzichtloze bestaan soms. Die duisternis in zijn hart en hoofd, heren, wilt u daar toch doorheen breken en uw genade ook in zijn leven verheerlijken. Heren, we hebben allemaal hetzelfde nodig. Als mensen, als zondaren, zijn we onder de gramschap van u, onder de toren van u. Zijn we onder uw goddelijke censuur. Niet alleen diegenen die het vanuit de kerkraad al horen hebben gekregen dat ze onder de tucht staan. Daar bidden we u ook voor, heren. Of dat u geven wilt dat dat middel mag worden gebruikt tot bekering, tot verootmoediging, tot terugbreng op de weg naar de zaligheid. En geef, heren, de waarachtige schuldbelijdenis en schuldbeleving. Maar geef dat aan ons allen, heren, die toch allemaal onder die censuur staan. Ik heb gedaan dat kwaad is in uw oog. Ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Omdat zo de genade van de Heer Jezus Christus mag worden beleefd. Dat u gekomen bent om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Heren, hoor onze gebeden uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit Psalm 118, de versen 7, 9 en 10. Psalm 118, vers 7. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Het negende, de Heere wou mij wel hard kastijden. En het tiende, dit is de poort des Heren. 7, 9 en 10 van Psalm 118. Ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegen u met uw gaven. het einde van de prediking na het amen zingen wij Psalm 85, vers 4. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet. En wat er verder volgt uit het vierde vers van Psalm 85, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, jongeren en ouderen. Als we elkaar zo in de kerkdienst ontmoeten, dan is het toch altijd wel weer goed om onszelf af te vragen waarom wij hier zijn. En met welke bedoelingen dat wij naar de kerk gekomen zijn, waar ons hart mee vervuld is, waar onze gedachten vol van zijn, wat wij belangrijk vinden in het leven, wat onze rijkdom is. Nou, als je dat nou voor uzelf en jullie voor jezelf eens nagaat, waar ben je nou mee bezig? Waar is het je nou om te doen in dit leven? Waar zit je nu met je gedachten? Wat vind je het belangrijkste? Is dat je gezondheid? Dat je maar gezond mag zijn en blijven? Is dat je huwelijk of je aanstaande huwelijk? Is dat je studie, je carrière, je huis, je geld, je bedrijf, je gezin of wat het ook is? Het zijn natuurlijk allemaal onwaardeerbaar grote voorrechten. Al die dingen die ik zojuist opnoem en die we met velen kunnen uitbreiden. Maar gemeente, wat denkt u, wat denk jij nou van de vrede met God? Hoe belangrijk is dat voor u? Dat je vrede hebt met God. Rust in je hart, in je geweten. Is dat niet het allergrootste wat een mens kan ontvangen bij God vandaan? Zeker als je gaat sterven. Dat het aan rust mag zijn in je hart, dat het vrede mag zijn bij God. En als je dat dan in je sterven zo graag wilt, dat je dan met vrede mag neerliggen, en dat het aan rust mag zijn in je geweten, en dat je een blij vooruitzicht mag hebben op goede gronden, dan moeten we dat in ons leven leren zoeken. Die vrede bij God, waar de tekst van spreekt. Gemeente, laten we met elkaar naar die woorden gaan luisteren. Die zo diepe woorden, waar ik eigenlijk maar een beetje van kan stamelen. Als je er eigenlijk in verdiept wat er allemaal over te zeggen valt, en wat er over te zeggen moet zijn, dan voel je je zo onbekwaam. Wat Paulus hier zo in dat jubellied, in dat lied van de borggerechtigheid van Christus ons voorhoudt. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde, uit het geloof, hebben vrede bij God. Vrede bij God, dat zetten we boven de prediking. Daar gaat het immers om. De vrede bij God. We hebben drie gedachten. Allereerst de bron waaruit die vrede komt. Dat is God zelf. Alle goede gaven komen bij God vandaan. Hij is de bron van het leven. Hij is de bron van de vrede. Ten tweede letten wij om het instrument om tot die vrede te komen. Uit het geloof. En waar richt dat geloof zich dan op? Wat is de oorzaak van die vrede? Door onze Heer Jezus Christus. En dan zal ik ook proberen nog wat te zeggen over vers 2. Wat daar dan verband mee houdt. Dus de vrede bij God, de bron waaruit die vrede komt, het instrument om tot die vrede te komen en de oorzaak waardoor die vrede er is. Gemeente, 2 weken geleden, toen hebben wij vers 6 met elkaar gelezen. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. En die tekst die begint, zo zei ik toen ook al, met dat redengevende voegwoord, want. Dat geeft dus reden. ergens. Wat hiervoor gezegd is, dat is de bevinding, dat is de ervaring. En hoe komt Paulus nou tot die bevinding? Want, dat kom je wel meer tegen in de Bijbel, dat bijvoorbeeld in Psalm 116 David begint met te zeggen: God heb ik lief. Maar hoezo dan, David? Hoezo heb je God lief? Want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smeking en mijn klagen. Dus David begint met te zeggen: ik heb lief, ik heb God lief. Maar daar is aan vooraf gegaan de angsten der hel en de banden des doods. En dat hij daaruit gered is, en dat niet alleen maar ene keer, maar keer op keer, dat maakt dat David God lief gekregen heeft. En zo is het ook in Romeinen 5. Paulus begint wel te zeggen: wij hebben vrede bij God. Maar daar begint het niet. En wij mensen, gemeente, wij zitten, althans, wij hebben graag een boodschap van vrede. Dat hoor je toch ook vaak in het Oude Testament bijvoorbeeld. Zeker van die valse profeten die zeggen: vrede, vrede en geen gevaar. En dat willen de mensen graag horen. Daar zitten we eigenlijk allemaal toch wel op te wachten. We leven in een wereld vol van oorlog, in klein en in groot verband. Vol van ellende, van moeite, van zorgen, van verdriet. Wij willen vrede hebben, we willen rust in ons leven. We zijn rustzoekers. Dus ja, Paulus, spreek maar van die vrede dan. Maar dan zien we in gedachten de oude apostel zijn hoofd schudden en dan zegt hij: nee, daar kan ik niet beginnen. We hebben vorige keer ook al gezien, als Paulus de Romeinenbrief begint, en dat is de sleutelbrief, hè, zo noemen de Statenvertalers deze brief, de sleutel tot het verstaan van heel de schrift. Dan begint hij niet met de vrede bij God, maar dan begint hij in die eerste hoofdstukken de mens uit te tekenen in zijn ongerechtigheid. En dan vallen er ongekend scherpe woorden. En hij gaat ook de mens tekenen in zijn eigen gerechtigheid. Om tenslotte in hoofdstuk 5 dat lied van de borggerechtigheid van Christus te zingen. Maar hij begint in de doodstaat van de mens. Dat hebben we vorige keer gehoord vanuit vers 6, waarin hij dat beschrijft aan de hand van die woorden: goddelozen, dat zijn krachtelozen. Dat zijn rechtelozen en dat zijn reddeloos verloren mensen. Dat zijn vijanden van God, dat zijn zondaren. En is het nou mogelijk om vrede bij God te hebben voor zulke mensen? Voor goddelozen, voor krachtelozen, voor vijanden van God. Ja, gelukkig ja, zegt Paulus. Er is vrede bij God. En als we daar eerst even de vinger bij leggen, gemeente, wat dat betekent. Vrede bij God, zo staat er. Dan betekent dat, vanuit het Grieks staat er dan een woordje, wat je ook kunt vertalen met vrede tegenover God. Vrede voor het aangezicht van God. Die vrede. Terwijl je tegenover God staat. En jongens en meisjes, waar staan nou twee partijen tegenover elkaar? Dat is in de rechtszaal. Daar staat de misdadiger tegenover de rechter. En zo staat de mens tegenover God. Dat was natuurlijk niet eerst zo. De jongens en meisjes weten ook. In het paradijs was er vrede. De mens was in vrede met God. Een paradijselijke vrede. Een warme gemeenschap met zijn schepper. Maar dat is veranderd door die vreselijke diepe val. Door die opstand tegen God. Is de mens tot een vijand van God geworden, staat hij tegenover God. Tegenover de rechter. En dat is onze natuurstaat van nature. We staan tegenover God. We zijn vijanden van God. En het bedenken van ons vlees is vijandschap. Maar wat een wonder, gemeente. Paulus die tekent het en heel de schrift tekent het ons, dat er nu gedachten van vrede bij God zijn. Terwijl de mens bij God vandaan vlucht, nooit meer van plan is om tot God terug te keren. Terwijl zijn voeten snel zijn om bloed te vergieten, terwijl er slangenvenijn is onder zijn lippen, terwijl hij God niet zoekt enzovoort, terwijl die verdoemelijk is voor God. Zo zegt Paulus in Romeinen 3, heeft God gedachten van vrede. Er is zelfs in de eeuwigheid een raad des vredes. Zo wordt dat in de theologie genoemd, in de dogmatiek. Een raad des vredes. Wat wordt daarmee bedoeld? Nou, dat in die stille eeuwigheid, nog voordat de hemel en de aarde geschapen zijn, ja, God, de drieënige God, eigenlijk in gesprek ging met zichzelf, ging onderhandelen in zichzelf over het zalig maken van zijn volk. En gemeente, als ik daarover spreek, als we daar woorden voor gebruiken, zoeken te gebruiken, dan voel ik altijd grote verlegenheid. Grote verlegenheid om te spreken over die eeuwigheid en dat God in die raad des vredes in zichzelf gaat overleggen hoe hij mensen zalig moet maken. Dat zijn, de apostel noemt dat ergens, dat zijn diepten Gods. Die wij met ons kleine, beperkte en door de zonde verduisterde verstand nooit kunnen begrijpen. Dat welbehagen en die verkiezing van eeuwigheid, dat zijn zaken, gemeente, waarin zo vaak gedwaald wordt. Waarin mensen met hun eigen bekrompen en verdorven verstand aan de gang gaan en conclusies trekken die je zo niet in de schrift kunt vinden. En dat is alleen maar tot je eigen schade. Maar God heeft dus gedachten des vredes. En hij komt met dat vredesaanbod. En dat zie je dan ook in de brieven, Paulus ook. Ik heb vorige keer gezegd, er is zo'n ruim en rijk genadeaanbod. De apostelen die trekken dan alle registers van het evangelie open en ze vragen het. Ja, ze smeken het. En ze bidden zelfs, laat u met God verzoenen. Een rijk en ruim aanbod van vrije genade. Maar ze laten geen centimeter ruimte voor enige inbreng van de mens. Dat wordt zo radicaal afgesneden. Als er vrede is, als er genade is, dan komt dat alleen bij God vandaan. Hij is de bron. Een paar hoofdstukken verder in Romeinen 8, daar, dat wordt wel eens de gouden keten genoemd, de gouden ketting van de orde des heils. Dan zegt hij, Paulus, in Romeinen 8 vers 29, en die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij tevoren verordineerd. Om de beelden van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Die hij tevoren verordineerd heeft, die heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Dat is de orde bij God vandaan. Dan zie je dat God de bron is van al dat genade. Van al die genade en al die vrede. De verordinering, de verkiezing. En daaruit vloeit voort de roeping. En Paulus bedoelt daar dan de krachtdadige roeping. De wedergeboorte. En in die wedergeboorte, gemeente, dan gebeuren er dingen die een mens niet kan verklaren. De bron van het leven, van de wedergeboorte. De Heer die legt dan als het ware een koord onder je leven, om je leven heen. En die begint je te trekken. Dat doet God. Het mag ons wel eens opvallen, gemeente, dat Paulus nogal eens over het wezen van God spreekt. We hebben vrede bij God. Nou, wij weten, er is een drie-eenheid. Maar Paulus die spreekt toch vaak over het wezen van God. En het heeft er ook mee te maken, gemeente, in die goddelijke orde, dat een mens in die wedergeboorte, in dat beginnende leven, met het wezen van God te maken krijgt. Dan heeft hij helemaal geen kennis van Vader, Zoon of Heilige Geest. Nee, hij krijgt met God te doen. En dan met name ook met dat richterlijke in God. Het rechtvaardigend geloof waar het hier over gaat, dat krijgt met het richterlijke in God te doen. God als rechter. Zonder dat je de personen kunt onderscheiden. Nou, wie dan met het richterlijke van God te maken krijgt, die zakt door zijn knieën. En die zegt: hoe groot, hoe vreselijk zijt gij alom. Uit uw verheven heiligdom aanbiddelijk opperwezen. Wie met dat richterlijke van God te maken krijgt, die wordt geschud en die wordt ontroerd in zijn ziel en die weet niet waar hij het zoeken moet. Maar tegelijkertijd, gemeente, met dat richterlijke in God, en dat heeft dus alles met die roeping te maken, dat God aan het roepen is, aan het trekken is, dan is er inderdaad die onverklaarbare trekking en betrekking op God, dat je niet uit angst bij God vandaan vlucht, maar dat je rechter om genade gaat bidden. Dat heeft alles te maken met wat Paulus dan ook in dit hoofdstuk, in Romeinen 5 vers 5 zegt, dat de liefde Gods in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest die ons is gegeven. Dat hart dat schrikt voor God en voor zijn recht, dat toch naar God gaat verlangen. Mijn ziel dorst naar u. Mijn vlees verlangt naar u in een land dor en mat zonder water. Maar dat je het toch niet kunt nalaten. En dat is vanwege die verborgen trekkingen. Dat is vanwege die liefde die God in die roeping in je hart uitstort. In het Hooglied wordt dat genoemd de vlammen des Heren. En die liefde die is sterker dan de dood. Het zijn als vurige kolen, vlammen des Heren. Vele wateren kunnen die vlammen niet uitblussen. En rivieren kunnen die vlammen, die liefde van God, niet verdrinken. Want God werkt de liefde. Hij is de bron van de liefde. En die vrede, die liefde, gemeente, die worden de Heere zo in het hart gewerkt. En nu gaat het de gemeente om bij die vrede bij God te komen. Niet omdat ik bij die gevoeligheden ga leven. Dat daar mijn werkzaamheden op gericht worden. Nee, juist in die roeping, in die trekking, daar moet de mens steeds meer geleid worden naar het voorwerpelijke. Niet wat ik voel, niet wat ik beleef, al gaat het er zeker niet buitenom, ik heb u daar iets van proberen te zeggen, maar om die vrede bij God te ontvangen, is het nodig dat ik een oog sla, leer sla buiten mijzelf. De liefde van God, het bewijs daarvan ligt niet zozeer in mijn hart, al wordt daar de liefde wel uitgestort, maar de liefde van God, die ligt op Golgotha. Daar ligt het bewijs van de liefde van God. En niet dat Christus gestorven is voor dat lieve volk, voor dat bewogen volk, voor dat ernstige volk, voor dat zoekende volk. Nee, als wij nog krachteloos waren, te zijner tijd voor de goddelozen is gestorven. Dat is de zaak, gemeente. Daar werkt de Heer op aan, ook in die wedergeboorte, dat je zondaar voor God wordt. Dat je voor dat richterlijke van God gesteld wordt. Dat je helemaal niet zo lief bent en zo lievig, maar dat je een goddeloze bent. Dat je tegenover God staat. Dat is dat vrede bij God, vrede tegenover God. Maar zoals gezegd, daar begint het niet. Ik sta tegenover God. God staat tegenover mij. Je staat in de rechtszaal. Tegenover je rechter. En nu mag Paulus zeggen, er is toch vrede bij God te verkrijgen. Terwijl je voor het aangezicht van God staat. En dat een mens, kijk, een misdadiger, jongens en meisjes, als die langs een gevangenis komt, hè, stel iemand die is bij verstek veroordeeld, dat noemen we zo, dat als iemand ontsnapt is bijvoorbeeld, of hij is op de vlucht gegaan, dan gaat zo'n rechtszaak gaat wel door, je wordt veroordeeld. En je komt op een opsporingslijst te staan. Nou, zo iemand als die langs de gevangenis loopt, die kijkt daar met angstige blikken naartoe. Dat kun je wel voorstellen, toch? Een misdadiger die bij opsporing verzocht op de lijst staat. Nou, die kijkt met bange blikken naar de gevangenis. Want hij weet, daar moet ik naartoe, daar zit ik in. Ik moet straf krijgen. Maar Paulus zegt, nou is er een vrede te krijgen tegenover God, tegenover je rechter, zodat je niet bang meer hoeft te zijn voor die gevangenis. Niet bang meer voor zijn hoeft te zijn voor de straf. Vrede voor het aangezicht van God. Dat Gods vriendelijk aangezicht vrolijkheid en licht verspreidt. En er is een instrument, zo zegt Paulus, om tot die vrede te komen. Wij dan hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. En dat is uit het geloof. Dat is het instrument, het geloof. Gemeente, over het geloof, daar is ook wel het een en ander te zeggen. Want het geloof, dat is nog niet per se hetzelfde als de geloofswerkzaamheden. De werkzaamheden van het geloof, dat is bijvoorbeeld hongeren en dorsten, dat is uitzien, dat is aannemen, dat is toevlucht nemen. Maar dat is niet hetzelfde als het geloof. Het heeft er natuurlijk wel alles mee te maken. Maar wij begrijpen, jongens en meisjes, dat het oog, je moet eerst een oog hebben om te kunnen zien. Als je geen ogen hebt, dan kun je niet zien. Dus het zien, dat wordt voorafgegaan door het oog. Eerst het oog. En dan pas kun je zien. Het oog op zichzelf doet niks. Hè. Het oog, ja, dat is een oog. Maar het komt tot zijn bestemming als het gaat zien. Net zo goed als je hand. Je wordt geboren met een hand. Met alle lichaamsdelen als het goed is. Maar je kunt er als babytje nog helemaal geen gebruik van maken. Dat moet je leren door de oefeningen. Een babytje heeft wel ogen, maar die ziet ook bijna niks. Die ziet, dat weten we natuurlijk zelf niet meer, maar dat schijnt zo te zijn dat je eigenlijk alleen maar wat schaduwen ziet. En na verloop van weken en maanden, dan komt er langzaam maar zeker komt er zicht in je ogen. Je hebt wel een oog, maar je kunt er niks mee. Je hebt wel een hand, maar je kan niks pakken. Je hebt wel voeten, maar je kan niet lopen. Dus het geloof, zoals dat hier wordt bedoeld, gemeente, dat is iets wat bij God vandaan komt. Comrie noemt dat de hebbelijkheid van het geloof. Dat God dat geloof geeft, zoals hij je ook het oog schenkt. En dan komen de werkzaamheden daarna. Maar gemeente, wij worden niet gerechtvaardigd door de werkzaamheden van het geloof. Die hebben er wel mee te maken. Wij ontvangen geen vrede bij God door het toevlucht nemen op zich. Die hebben er wel mee te maken. Nee, het komt allemaal bij God vandaan. God schenkt in de wedergeboorte het geloof. En dat geloof dat gaat zich oefenen. Maar een mens wordt gerechtvaardigd, wordt vrijgesproken. Dat komt bij God vandaan. Hij spreekt vrij. Daar heeft de mens niks in toe te brengen. Daar heeft de mens geen aandeel aan, niks, geen nagelstrapsel. Maar om het te weten dat ik rechtvaardig ben, heb ik het geloof nodig. En zullen de oefeningen van het geloof zich daarop gaan richten, zodat ik het weten mag. Maar de geloofswerkzaamheden maken mij niet zalig. En daarom heeft Luther, ik las dat van de week heel opmerkelijk, in zijn verklaring van de Galatenbrief. Daar zegt Luther op een bepaald moment, wat een diep inzicht had die man. De oproep tot geloof behoort tot de wet. De oproep tot geloof hoort bij de wet, bij de werken der wet. Dat moeten we goed verstaan natuurlijk. Maar hij bedoelt te zeggen dat een mens nooit door toevlucht nemen, door aan te nemen, door te hongeren en door te dorsten als verdienende oorzaak zalig wordt. Want dan komt het toch weer in de handen van de mens te liggen. Dan moet ik kennelijk dat geloof opbrengen. Dan moet ik kennelijk dat hongeren en dorsten gaan bewerken. Eerst het oog en dan het zien. Eerst de hand en dan het aangrijpen. Eerst het geloof, dan het geloven. Daar bidden we ook om met het avondmaalsformulier. Dat Gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden aannemen. Het geloof als een gave van God. En daaruit komen dan de werkzaamheden. En waar is dat geloof dat door God gewerkt wordt, dat door God geschonken wordt, nou op gericht? Hoe komt een mens dan aan de weet dat hij rechtvaardig is voor God? En dat hij tegenover zijn rechter mag staan met vrede in het hart. En dat er niks meer tussen ligt, dat er geen straf meer is, dat er geen schuld meer is. Nou, de Heere werkt, ik bedoel de ziel die werkt in het rechtvaardigend geloof op het woord aan, op wet en evangelie. In het rechtvaardigende geloof, Luther noemt dat, dan ga je God rechtvaardigen, ga je God gelijk geven. Dat doet toch een misdadiger die voor zijn rechter staat, als die op zijn plaats is, als die eerlijk is. Die vol van schuld besef is, dan zegt hij, ik heb het gedaan. Heere, u hebt gelijk als u zegt dat ik een zondaar ben. Heere, u hebt gelijk als u zegt dat de ziel die zondigt sterven moet. Ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Daar twijfelt het geloof geen seconde aan. Het geloof accepteert dat. Het geloof moet eronder buigen. Gij zijt volmaakt. En gij zijt rechtvaardig, Heer. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. In dat richterlijke van God gemeend. In dat feit dat God dat nieuwe leven gaat werken. Dan verandert er iets van binnen. En wij zijn natuurlijk vlees, we zijn vleeselijk en we zijn verkocht onder de zonde. Nou in die wedergeboorte, in die krachtdadige roeping naar de rechtvaardiging toe, dan geeft God een nieuw deel erbij, dan komt die geest erbij. Dan geeft God het geloof. En dan weet je natuurlijk zelf niet dat je uit een twee mens bestaat, een oude en een nieuwe mens. Die mens in de angsten van zijn wedergeboorte, die heeft maar één persoon. Hij zegt, ik. Niet, hij zegt niet die oude mens. Nee, hij zegt, ik. Ik heb gezondigd. Tegen de hemel en voor u. En allerlei dingen in het hart. En ik hoop dat u er wat van herkennen mag, gemeente, als ik zo wat dingen aanstip. Die mens die gaat het voor God verliezen. Die oude mens is dat dan. En die mens wil dat natuurlijk niet verliezen. Die gaat zich verzetten. En er komen allerlei dingen in je hart naar boven. En dat nieuwe deel van de mens, dat is nog zo weinig geoefend. En die zegt, oh, dat komt nooit meer goed. He, als je die vijandschap en dat verzet tegen God en tegen zijn genade voelt, dan dat de aandrijvingen tot de zonde. Dat je een wet in je binnenste vindt, he, dat had je vroeger geen erg in. Toen deed je de zonde heel makkelijk en dat dacht je niet eens over na. Maar nu ga je er erg in krijgen dat je gaat zondigen. Want je zakt wel eens op je knieën voor God en je zegt, oh God, bevrijd me toch, verlos me toch van die zonde. Want je wil niet zondigen. En toch moet je zondigen, want er is een wet in je binnenste die je gevangen houdt. En die geest, dat geloof, dat strijdt tegen die oude mens en die oude mens die geeft dat niet op. Die gaat zich verzetten. En wat schrik je dan van die boosheid die er in je hart kan leven en die vijandschap tegen God en tegen zijn genade en tegen alles wat van God is. Wat krijg je in een last? Wat krijgt dat nieuwe deel van de mens last van de wereld en van de duivel en van de zonde en van al die dingen waar je vroeger nooit niet eens bij nadacht? Paulus zegt, toen het gebod gekomen is, toen werd de zonde levend. En ik ben gestorven. Die oude mens die de doodsteek krijgt. En gemeente, waar dat in het hart zich ontwikkelt, daar gaat de Heilige Geest steeds meer aandringen met het evangelie. Want de Heer laat je natuurlijk niet omkomen in die tijd. Dat je voor dat richterlijke van God staat. Maar die gaat spreken door zijn woord. Door middel van de roeping. Bijvoorbeeld een tekst dat de Heer Jezus zegt, volg mij. En dat kan dan wel eens zo krachtig op je ziel gebonden worden dat je denkt, Heer, is dat nou voor mij? Bedoelt u mij nou echt? Heb u mij op het oog als u zegt, volg mij? Mag ik u volgen? Of zo'n liefelijke nodiging tot de zaligheid. Wie dorst heeft, die komen. En wie wil, die nemen het water des levens om niet. En je kan het niet op dat je denkt, Heer, spreekt u nou tegen mij? En als er iets over de Heer Jezus verteld wordt en als hij in het evangelie wordt uitgeschilderd, dan gaan de snaren van je ziel trillen. Je voelt iets branden in je binnenste en je kan het niet verklaren, maar je ziel gaat uit vanwege zijn spreken. Je wordt er zomaar naartoe getrokken. En dan gaat het geloof, dat rechtvaardigend geloof, ze zegt Luther, dat richt zich niet alleen op de wet, maar dat gaat zich ook richten op het evangelie. Op die heerlijke, wonderlijke beloften, bijvoorbeeld zoals in Romeinen 5. Als dat voor je open gaat. Christus, gestorven voor goddelozen. En dan worden mensen ook bij die oorzaak gebracht. De oorzaak waarom die vrede er is. Door onze Heer Jezus Christus. Zo zegt Paulus. Dat is de enige oorzaak. Door onze Heer Jezus Christus. Door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade. Door welke wij ook de toeleiding hebben. Allereerst door welke? Door onze Heer Jezus Christus. En dan gaat de apostel straks uitleggen, we hebben daar de vorige keer ook bij stilgestaan, dat hij gestorven is, die lijdensweg van Christus, nou die wordt dan in dat rechtvaardigend geloof, wordt dat steeds helderder. En wordt je ziel daar steeds meer door geraakt en door aangesproken. Door onze Heer Jezus Christus, dat wil zeggen door die lijdensweg die hij heeft moeten ondergaan. En dan zien we hem voor het oog des geloofs gaan en strompelen daar in de hof van Gethsemane. Terwijl zijn ziel bitter bedroefd is tot de dood, terwijl het bloed als zweet van zijn hoofd afdrupt. En dat raakt het hart. Dat raakt het hart. Daar word je door bedroefd, daar word je door meegenomen. En de slagen die hij ontvangt op Gabbata, En de spot die hij daar moet ondergaan. Dat gaat niet langs je heen, maar het gaat door je heen en je wordt erdoor getroffen. En die duisternis in de ziel, het zwarte in Christus, toen God hem verliet, die uitroep, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Dat raakt je, wat er door hem heen gegaan is op een ontzaglijke wijze. En je gaat iets verstaan van wat bijvoorbeeld iemand als Revius gezegd heeft. Dit is al geschied helaas om mijn zonde. Maar dan zijn er weer die verborgen trekkingen. Dan komt de Heer Jezus juist vanaf dat kruis naar zo'n mens toe. En die zegt, komt herwaarts tot mij. Die vermoeid, die belast zijt. Ik zal u rust geven. Waardoor de geloofsbelijdenis zegt Guido de Bret, dan vinden wij allerlei vertroostingen in zijn wonden. Je wordt er naartoe getrokken. Je hart gaat branden. Vanwege die oorzaak. Het geheim, die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. Door welke wij de toeleiding hebben. Er is geen andere toeleiding. Toeleiding, gemeente, dat moeten we hier goed verstaan. Het gaat hier niet om de weg naar Christus toe. Dat is natuurlijk ook een toeleidende weg. Dan gaat het om die toeleidende weg in de wedergeboorte. Maar hier gaat het om de toeleiding tot de Vader. Dat je tegenover je rechter komt te staan. Tegenover God de Vader die dan vrede schenkt. Dat kan alleen maar door Christus. Er is geen andere toeleidende weg tot de Vader dan door Christus. De Heer Jezus die heeft het gezegd in dit Johannes-evangelie. Ik ben de weg. Ik ben de waarheid. Ik ben het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Alleen door Hem. Alleen door Christus. Alleen door zijn lijden, door zijn sterven. Omdat hij voor goddelozen gestorven is. Omdat hij voor krachtelozen de dood is ingegaan. Omdat hij zijn bloed gegeven heeft voor zondaren. En vijanden met God verzoend. Dat is de oorzaak. Dat is de weg die toeleidt naar het vaderhart. En daardoor alleen, door het geloof dat zich richt op Hem, is er vrede bij God. Want in Christus is de straf weg, is de schuld betaald. Heeft God geen reden meer om toornig te zijn? Want eer Hij de zonde ongestraft liet blijven, heeft Hij ze aan zijn lieve Zoon gestraft. En gemeente, dan zijn we weer terug bij het begin, bij het thema, dan is er vrede bij God. En wat zich dan voltrekt, gemeente, in het hart, dat laat zich eigenlijk alleen maar beleven. Dan kun je maar zo moeilijk onder woorden brengen wat er dan gebeurt als je als goddeloze voor God staat, tegenover God. En je moet je hoofd buigen en je moet je schuld erkennen. En je moet het ook eens zijn met het oordeel. Maar dat je toch je handen uitstrekt naar de Zoon van het kleed van Christus. En door de geloofswerkzaamheden schuilt in zijn bloedwonden. En waar dan zo'n zondaar opziet naar de rechtergemeente, daar ziet hij geen toren meer in het gezicht. Daar ziet hij geen goddelijke gramschap meer. Daar staat dat gezicht niet meer duister. Maar dan is er vrede tegenover God. Vrede bij God. Dan straalt dat gezicht van God de Vader de vrede en de liefde uit. Door onze Heer Jezus Christus. Dan word je bevrijd van je zonde, bevrijd van je schuld. Dan is er de vrijmaking in Christus Jezus. Je naaktheid, waar je iets van hebt beleefd, die wordt bedekt door de mantel der gerechtigheid. Je vuilheid, die wordt overkleed met de klederen des heils. En er wordt een liefde in je hart uitgestort die alle verstand te boven gaat. Een vrede waarvan je het bestaan niet wist. Wij denken, gemeente, dat wij weten wat vrede is. In ons land nu, ja, we hebben er is al, hoeveel jaar na 1945, er is al 80 jaar is er vrede. Nou, wij leven niet echt in vrede natuurlijk. Ja, er is een wapenstilstand. Er is geen oorlog, maar dat is iets anders dan vrede. De ware vrede, de echte vrede, dat is alleen de vrede, de shalom, zoals dat in het Hebreeuws genoemd wordt, de vrede bij God. Dat is een vrede met God. Dat is een vrede met jezelf. Dat is een vrede met de schepselen. Dat is een vrede met een schepping. Dat is een vrede, een bovennatuurlijke vrede. Die doortrekt heel je bestaan, heel je leven. En dan zijn er belevingen, gemeente, in het hart van een kind van God. Die zijn niet anders dan een voorsmaak van de eeuwige heerlijkheid. Paulus die zegt daar ook iets van. En roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. De heerlijkheid Gods. Daar wordt de eeuwige zaligheid mee bedoeld. De hoop op die heerlijkheid Gods. Daar roemen wij in. Dat wil zeggen, die voorsmaak, die beleven. Het was van de week ergens een mooie uitdrukking. Ik geloof ook bij Luther. En die zei, de eeuwige zaligheid, dat is eigenlijk niet anders dan uitgegroeide genade. Dus de eeuwige heerlijkheid is niet anders dan uitgegroeide genade. Hier begint de genade te groeien, klein, wordt groter. En in de eeuwigheid is die genade uitgegroeid. Dan is het tot zijn volmaaktheid gekomen. Maar diezelfde genade die in de eeuwige heerlijkheid wordt gesmaakt, die is er al in beginsel in dit leven. Eeuwige genade, die eeuwige heerlijkheid, die vrede bij God, tegenover God staan, niet meer met schrik in je hart, niet meer met vrees voor de straf, maar hier al in beginsel een blijmoedig leven. Gemeente, wat zouden we een andere levensgang hebben als we dit mogen kennen, u die genade mag kennen. Die misschien nog zo vaak werkzaam bent met de werkzaamheden van het geloof, met de vruchten van de wedergeboorte. Ik ontken niet dat daar natuurlijk ook wel eens troost in zit. Zeker, daar gaat de schrift ons ook in voor. Zalig die honger en dorsten, zalig die treuren enzovoort. Maar de vaste gang, gemeente, ligt in wat Paulus hier zegt. Door onze Heer Jezus Christus, gerechtvaardigd, vrede bij God, roemen in de hoop der heerlijkheid Gods, toegeleid worden naar het Vaderhart. Ach, wie kent dat? Dit is toch, dit is een hooglied. Het hoogste lied. Wat niet alleen in het Oude Testament staat, maar ook hier bij Paulus. Dit is, ik had in mijn eerste gemeente een legerofficier. En ik weet niet meer waar ik toen over gepreekt heb, maar die man die kende ook iets van die genade. En die zei, dominee, dit was hogere krijgskunde. En dat is een soort diploma. Als een officier van de KMA afkomt, dan groeit hij door naar maximaal luitenant-kolonel. Nou, dat is al best een hoge rang, maar om generaal te kunnen worden moet je hogere krijgskunde studeren. Nou, zo noemde die officier dat. Dan ging het over het welbehagen van God. Dominee, dit is hogere krijgskunde. Nou, daar gaat het hier om, gemeente. Hogere krijgskunde, maar niet onbereikbaar. Want het is genade alleen en de bron is God. En nu komt het maar aan, gemeente, op de vraag of wij deze dingen begeren te kennen. Of dit nou voor ons het allerrijkste is. Of dit nou het allerhoogste is wat we zouden kunnen ontvangen. Ik kan me voorstellen, gemeente, want ik weet dat zelf natuurlijk ook wel uit mijn verleden. Als je daar niet mee bezig bent, als je vanuit de kerk gekomen bent, want ja, ik moest van mijn vader en moeder, of ja, dan krijg ik weer die ouderling op bezoek, of dan zeggen mijn ouders er weer wat van. Of nou ja, ik ga wel graag naar de kerk, ik zit daar wel en het is mijn gewoonte en ik zou geen zondag hebben als ik niet naar de kerk ga. Maar gemeente, als het meer niet is dan dat, dan kan ik me voorstellen dat je denkt, ach, het was wel een beetje moeilijk vanochtend. Of het was wel een beetje zwaar vanochtend. Of het was dit of het was dat. Maar je gaat de kerk weer uit, gemeente, en je neemt niks mee. Dat is eigenlijk erg, toch? Als je zo naar de kerk komt en je gaat zo weer weg. Terwijl er niks meegenomen wordt. Ja, je neemt je oordeel mee. Je neemt je oordeel mee. Want God heeft het verkondigd. Laten verkondigen. Er is geen verdoemenis voor diegenen die in Christus Jezus zijn. En als je nou maar op eigen benen blijft staan en de wereld voor je heilgoed acht, dan zul je met dubbele slagen geslagen worden. Maar gemeente, de Heer heeft u daar niet voor over. En daarom daalt hij zo laag af en zegt hij, lieve man of vrouw of jongen of meisje, als je nou onbekeerd naar deze preek hebt zitten luisteren, ga dan toch ook niet mismoedig naar huis. En als je nou zo'n macht voelt in je binnenste, die je aanzet tot de zonde. En als je daar nou maar niet los van kunt komen. En als je wel bidt, maar tegelijkertijd de kracht van de wereld zo voelt. Dat je een raadsel wordt voor jezelf. Leg dan toch je vinger maar weer bij die woorden in dit hoofdstuk. Goddeloze. En krachteloze. En vijanden. En zondaars. Dan hoeft er niemand de kerk uit te gaan met de gedachte, nou voor mij is het onmogelijk. Zo'n harde zondaar als ik ben, zo'n hardnekkig mens. Goddelozen worden met God verzoend door de dood zijn zoons. En als we gemeente er iets van mochten verstaan, en als we een beetje mee konden komen, misschien niet met alles, maar dat je toch zegt, ja, hier ben ik geen vreemdeling van. Dan ga je toch ook wel eens verlangen. Paulus zegt, wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Dan ga je er toch ook wel eens naar verlangen dat dat nou ook waar mag zijn. Kijk, want als je rechtvaardig voor God bent, gemeente, dan word je ook reisvaardig. Dat wil zeggen, dan kun je het leven door, maar dan kun je ook het leven uit. Reisvaardig. Geschikt om te reizen, om die laatste reis te maken naar de eeuwigheid. En daar ziet je ziel ook wel eens naar uit. Dat je daar mag zijn waar je nooit meer hoeft te zondigen. Omdat je nooit meer kan zondigen. Hier zou je dat wel willen, toch? Geef eens antwoord in je hart. Hier zou je het wel willen, dat je nooit meer zondigt, maar het lukt niet. Want die zonde die kleeft aan mij. Als teer aan mijn huid. En ik heb geen wasmiddel in mezelf om dat er vanaf te krijgen. Straks zul je het kunnen. God eeuwig groot maken. Omdat Hij alles is. En in allen. Amen.
Thank you.
dankzegging en gebed. Ootmoedig danken wij u, Heere, voor dit heerlijke evangelie. Dat er nu vrede bij u, tegenover u, te verkrijgen is voor goddelozen. Dat het geweten de zondaars niet meer aanklaagt. Dat de duivel de krachtelozen niet meer kan beschuldigen. Maar dat u door het bloed van de gekruisigde vrede bewerkt met u en bij u in het hart. Heere, schenk ons die vrede. Laat dat voor ons het allerhoogste, het eeuwige goed zijn, het ene nodige. En laat alle andere nodige dingen vandaag eens op de achtergrond geraken. En dat we niet zullen rusten, Heere, voordat we die vrede mogen proeven en smaken. Vergeeft u genadig het onvolkomene, het zondige. Ga met ons mee naar huis. Breng ons ook vanmiddag weer bijeen. Heren, wees ook met de kinderen van de zondagsschool die vandaag de laatste keer van dit seizoen bijeenkomen. Wees met de leiding. Heb dank, Heren, voor alles wat u schonk. Ook in het afgelopen seizoen geeft dat de woorden en de psalmen en de teksten en de geschiedenissen de kinderen zullen bijblijven. U hebt ze toch vanaf de allervroegste jaren willen onderwijzen. Heren, wilt u het in hun hart uitwerken, dat er ook in die jonge kinderharten dat verlangen mag komen om u te kennen, om u te vrezen, om u te dienen. Wat zouden ze er goed mee zijn? Werk toch, Heer, in onze kinderharten. Aanstaande dinsdagavond, als er afscheid genomen wordt van de oudste klas, die dan naar de catechisatie zullen komen, Heer, wil u ook daar in de voortgang van het onderwijs uw zegen schenken. Zo bidden we dat alles uit genade en om Jezus wil. Amen. Het rechtvaardig volk zal welig groeien. Het vierde van 72. ontvangt met een binnen het hart de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u zijn vrede. Amen.